Oh, ik pak even dat mailtje erbij. Was van Casper. Die een tevreden luisteraar is. En daar ben ik altijd blij mee. Als yes. mensen tevreden luisteraars zijn.
Ja, maar. Ik hoor maar.
Er zit altijd een maar onder. Hij vindt het muziekje wat we gemaakt hebben lelijk. En dat kan echt niet. En het is misplaatst. En ja. Hij wil eigenlijk iets anders. Verder, keep up the good work.
Ik heb nog zo gewaarschuwd. Er zijn zelfs voorstellen hier geweest voor Kanye West, hip-hop. Maar ja, dat kwam er weer niet door. Nee.
Ja, en als hij dan weet dat ik het zelf gemaakt heb samen met onze vormgever. Dus hij raakt mij ook persoonlijk.
Jeetje.
Dat kunnen die mensen zich niet verantwoorden.
Tribunaal.
Ja, tribunaal.
Voor tribunaal. Nee.
Oké, we gaan van start. Dit is De Nieuwsdag met Talita Musse en Mark Beekhuis van donderdag 13 januari. En we hebben het straks over verdwijnende signalberichtjes. En dat vervelend is als je de overheid wil controleren. En we gaan praten over of president Biden misschien een beetje zijn geduld begint te verliezen met de Republikeinen.
Precies, let's get started.
Muziekje. Sorry, Casper.
We moeten het hebben over de verdwijnende Signal-berichtjes van politici en bestuurders, want die schijnen steeds vaker gebruik te maken van de chat-app Signal. Ik zit er zelf helemaal niet op, nooit gebruikt.
Het is een soort WhatsApp.
Ja, precies.
Maar dan meer privé.
Ja, je hebt meer privacy dan op WhatsApp. Want binnen 24 uur, dat kan je instellen, verdwijnen je berichtjes. Maar nu is het zo dat dat voor overheidscommunicatie niet mag. Want het zou kunnen betekenen dat je als politicus of bestuurder gevoelige berichten geheim kan houden. En het is juist de bedoeling dat het bijvoorbeeld wopbaar is en dat het transparant is als er besluitvorming is geweest. Hoe die is verlopen, mochten mensen dat willen inzien, journalisten of een reconstructie gemaakt moeten worden.
Ja, is dus, zelfs verplicht.
Ja,
het staat
dat
gewoon
is
in de wet dat je
verplicht.
Het moet bewaren. En dat weten we van Cornelis van der Sluis. Dat is een advocaat bestuursrecht die vanmorgen bij Bas van Werven in de uitzending was.
De archiefwet die geeft een plicht om alle belangrijke documenten, waaronder de Signal-berichten, WhatsApp-berichten, e-mails, weet ik wat allemaal, om die gewoon te hebben en te houden, zodat het ook controleerbaar wordt. Joh, hoe is besluitvorming nou eigenlijk tot stand gekomen?
Dat is mooi, hè? Dat een app-berichtje, dat een document is.
Dat het een document is. Nou, ik zou toch denken, gun deze mensen ook een beetje op Signal een
Ja, ik snap wat je zegt, gun ze hun privacy. Maar aan de andere kant, we hoorden vanmorgen ook Louis van der Laan, dat is de directeur van Transparency International.
Uh-huh.
En die legt uit waarom het zo nodig is dat we die appjes wel kunnen zien.
Je moet natuurlijk zorgen, als je dat vertrouwen van die burgers terug wil krijgen, en als je echt het idee hebt van we gaan het anders doen, moet je verantwoording kunnen afleggen. Een toeslagenaffaire, maar ook het hele gedoe hier met de grondgroep De Mos. Ik zit zelf in Den Haag, waaruit blijkt dat misschien zelfs vergunningen zijn gegeven aan partijen die grote partijdonaties hebben gegeven.
Ja.
Er zijn zoveel onderzoeken die niet van de grond zullen komen, waardoor je ook dat vertrouwen niet terugkrijgt als je niet die berichten kunt hebben.
Ja, dus dat is het, hè. Als je gewoon wilt weten dat het goed gaat met de overheid, en ze gaan tenslotte met ons geld vandoor in de belastingen.
Ja.
En ze gaan vervolgens wetten maken om dingen die de politie kan handhaven.
Ja.
Of de Belastingdienst in het geval van de toeslagenschandaal. Dan is het fijn om te weten hoe dat gebeurt.
Dan
is het natuurlijk heel stom als je kan zeggen, nou, als ik een e-mailtje heb met iemand, dan moet ik het bewaren. Maar als ik hem snel even app, dan hoeft niemand het te weten.
Ja, ik ben het daar niet, denk ik, niet helemaal mee eens. Maar ik zou me er meer moeten verdiepen. Ik denk dat het ook wel gezond is om manieren te hebben. Kijk, anders ga je inderdaad gewoon fysiek afspreken op zo'n bankje, weet je wel.
Een bankje in het park.
Precies. En dan, dus ik denk, het gebeurt toch altijd. Snap je? Het gebeurt toch altijd. Maar goed.
Laten we het hebben over alles wat met corona te maken heeft. Er zijn heel wat berichten van vandaag. Nou, natuurlijk, het OMT kwam bij elkaar, heeft een advies gemaakt. Is vandaag uitgelekt.
Ja.
Ben je gelukkig?
Ja, het is heel beperkt. Maar de winkels gaan weer open. De kappers en de scholen, dat vind ik natuurlijk wel het allerbelangrijkste. Het hoger onderwijs en de mbo's die weer fysiek les mogen geven, heel belangrijk. En de sportscholen, denk ik echt ook heel belangrijk. Zeker ook voor
de
jongeren gezond te blijven.
Sportscholen zijn plekken waar heel veel, waar je binnen bent.
Ja.
En waar dus allerlei zwetende lichamen en heel hard uitademen gebeurt. Dat is een plek waar je elkaar heel goed kan besmetten.
Volgens mij gaan ze het wel reguleren. Hè? Dat is op afspraak, las ik.
Ja,
dus ze gaan het wel.
Zo kan je op afspraak laten besmetten.
Dan weet je precies in ieder geval welk moment.
Weet je door wie?
GGD-bron en contactonderzoek wel weer.
Dat helpt zeker, ja.
Tussen 4 en 5. Nee, maar best. De druk was heel erg hoog. Hè? Dus je zag gewoon de afgelopen dagen dat mensen erom schilden van geef iets van verlichting.
Hoe zijn jullie nu aan toe? Slecht. Ja, ik denk we staan echt op het punt dat het of nu weer open moet of het voor ons eigenlijk gewoon stopt. Dus dan hebben we ervoor gekozen om ermee te stoppen als het inderdaad niet open gaat.
Ja, ik vind het lastig om hier...
Dit doet pijn, hè?
Dit doet heel zeer, ja.
En dit komt uit de reportage die Martijn de Rijk heeft gemaakt bij koffiehuis De Oude Biep in Zeewolde.
Ik denk dan met de mildheid van Omicron... Ze konden
moet
niet
kunnen,
anders, toch?
Hadden
ze, nou,
ja.
Andersom, hadden ze nu, hè, kunnen ze zeggen morgen... Dus ze kunnen niet verkopen dat alles gewoon potdicht blijft. Dat onmogelijke... Ja,
zeggen, wil. Wij hebben dat OMT-advies nog niet gelezen.
Nee,
tot die
dus,
tijd weten we het niet echt.
En wat mij wel... Het is wel weer dat lekken. Ik vind het... Ze gaan er gewoon mee door. Het is een nieuw jaar.
Nee, het is helemaal geen nieuwe bestuurscultuur. En absoluut geen nieuwe...
Er is niets elan. Van te merken.
Het is niet
lekken.
Eerst een debat met de Kamer. Het is niet eerst een... Nou ja, wel eerst het lekken dus. Ja.
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 Gisteravond kwam er op Twitter... Of waar was het? Zo'n vraag voorbij. Je bent een student. Je moet kiezen. Gaan de scholen open? Of de kroeg?
Ja.
En wij vonden die in eerste instantie allebei nog even ingewikkeld. Dachten wij, wat zouden die studenten toch gaan kiezen?
Ja, precies.
Maar ik heb mijn neefje voorgelegd.
En?
Die koos resoluut voor... Nee, dan moet het onderwijs gewoon open.
Jeetje,
een feestje vieren kan altijd wel ergens bij iemand thuis zijn.
Verstandig neefje.
Nee, ja, nou, is dat verstandig? Ik weet het niet.
Ja.
Als je zegt, we hebben de kroeg niet nodig, we vieren wel anders feest.
Ja, nou ja, ik kies wel veel prioriteiten voor het onderwijs. Ja, en ja. Ook nog in Frankrijk. Hè, dat ze toch je ziet wel een aanscherping in andere Europese landen... dat ze wel met qua vaccinatieplicht stappen voor uitzetten. Dus,
het is goed dat je dat zegt. Want in Frankrijk krijg je nu... Eigenlijk nog strenger dan het 2G-beleid, wat in Nederland niet eens bespreekbaar is. Maar nog een stap verder. Je moet gewoon een vaccinatie hebben om een groen vikje te krijgen.
Precies, en dat wordt
een QR-code.
Ja, en dan voor toegangspas. Dus het is niet
en
zo.
En dat vind
je...
ik interessant, want in Nederland is de discussie op het ogenblik. Ja, maar wij hebben onze lockdown en in Engeland gebeurt er niks. En in Duitsland gebeurt er niks. En in Frankrijk gebeurt er niks. Nou.
Ja.
In Frankrijk gebeurt er wel degelijk wat. Daar hebben ze hele strenge maatregelen voor als je niet gevaccineerd bent.
Ja.
We hebben hier gekozen om met z'n allen solidair dan in lockdown te gaan.
Ja. Vind je Frankrijk dan een gidsland daarin? Vind je dat we dan naar Frankrijk zouden moeten kijken? Of meer naar inderdaad Denemarken, Engeland... waar ze het inmiddels meer als een griep behandelen?
Ik ben heel benieuwd hoe dat in Engeland gaat. Ik weet dat we... Nee, ik ben ervan overtuigd dat we de... hoe hard het dan oploopt, hier in Nederland niet aankunnen. Gewoon omdat wij een ander gezondheidsstelsel hebben.
Ja.
Dus dat is natuurlijk ook nog anders. Maar het is vooral ineens, daar viel het kwartje... dat ik dacht, ja, iedereen zegt wel, in het buitenland is er helemaal niks aan de hand... en wij hebben een lockdown. Maar het is ingewikkelder dan dat. Want al die andere landen hebben dus wel maatregelen. Ook Duitsland. Tot in het parlement. De
heel zorgwekkend, Mark.
Nou, vind ik ook een ingewikkelde. Want als je daar dus niet bent gevaccineerd of genezen...
Kom je in het
en
parlement niet in?
Of een test en of een booster hebt.
Ja.
Dus er zijn twee eisen waar je moet doen. Je moet gevaccineerd zijn en een booster. Ja. Of genezen en een test. Nou ja, die kruisen. Dan mag je als parlementariër niet meepraten in het debat. Gewoon in de
dat
zaal.
Is toch dat is toch einde democratie?
Nee hoor, want je mag gewoon je laten vaccineren. En je kan je ook laten testen.
Ja, maar dat is dus geen vrije keuze meer, toch? In het parlement moet ook iemand die fundamenteel anders daarover denkt. Maar wel gekozen is. Hè? Het is een gekozen volksvertegenwoordiger. Moet gewoon ten alle tijde toegang hebben. Je kan niet een gekozen volksvertegenwoordiger toegang weigeren.
Nou, ik denk dat ze... Kijk, als ik het zou regelen, maar dat is volgens mij niet zo op het ogenblik... dan zou je zo iemand de kans moeten geven om dat op afstand te doen. Via Zoom bijvoorbeeld. En dat
precies,
ziet er niet uit
gewoon,
in een Tweede Kamergebouw... als je daar ineens achter die desk een videoscherm moet gaan zetten. Aan de andere kant, in de commissievergaderingen doen ze dat wel.
Ja.
Maar dus als je zegt, ja, je bent echt zo principieel, je wilt het niet... Nou ja, het heeft consequenties, zegt Hugo de Jonge dan. Daar ben ik ook erg van.
Echt waar. Maar ook als je daarmee echt mensen uitsluit van het, parlement.
Ik zou ze niet uitsluiten, maar zeggen, dan mag u wel thuis gaan zitten.
Ja, maar dan kan iemand nog steeds niet volwaardig deelnemen aan het pad.
Nee, je maakt het jezelf wel moeilijk als Kamerlid, daar heb je gelijk in.
Ja, ik denk dat dat echt de grens is die, vind ik, die
nooit
over
mag gaan. Ja, in Nederland is het ook helemaal onbespreekbaar.
Dat denk ik niet. Ik denk dat dit...
Oh, sorry, ik denk dat dit de komende 2 maanden is dit nog onbespreekbaar.
Ja, inderdaad, voor een paar maanden. Maar ik denk dat als je ziet, Frankrijk en Duitsland, dat zijn toch ook landen, zeg maar, die je hoog zou hebben zitten qua hun democratie.
Ja, zeker.
En dat die dan dit soort stappen zetten, dan denk ik...
In Frankrijk is het niet dat ze de parlementariërs...
Nee, maar 2G is ook zo'n, vind ik, zo'n principiële grens overgaan. Goed.
Maar, nu voorspellen, want we doen altijd een voorspelling aan het eind van dit blokje.
Het is een hoopvolle voorspelling deze keer. Namelijk
wishful thinking.
Ja, dat de cultuursector morgen ook open gaat. Dat de aankondiging is. Want
dat is nog niet gelekt, maar het kan wel natuurlijk.
Ik lek dat bij deze, of ik hoop dat het wordt opgepakt. Ja, want waarom dan winkels wel en kappers en sportscholen en cultuursector niet?
Dat zegt iets over hoe deze regeringspartijen over de wereld denken.
Ja, en dat wordt echt al 2 jaar. Bewijzen ze iedere keer dat ze de cultuur niet op waarde schatten. Dan voelt dat zo willekeurig. Dus morgen komt er positief nieuws. De cultuursector gaat open.
Talita, we moeten het hebben over Biden, president van Amerika. En mijn gevoel, toen ik vanmorgen de krant las, en de afgelopen dagen bouwde dat al een beetje op, is dat meneer Biden zijn geduld een beetje begint te verliezen.
Met zijn Republikeinen, ja.
En dat hij altijd probeerde bruggen te bouwen, maar die dat ga ik gewoon niet meer doen. Als ze dat niet willen. Dus toen dacht ik, daar moeten we over gaan praten met onze correspondent in Amerika, Jan Posma.
Laten we dat doen. Hoi Jan.
Hey Talita, hoi Mark.
Wat denk jij? Is hij inderdaad zijn geduld aan het verliezen?
Ja, dat denk ik wel hoor. En daar zitten 2 dingetjes aan. Hij kan sowieso soms wat ongeduldig zijn. Dat merk je ook wel. Hij is soms wat snel geprikkeld, reageert hij. Mm-hmm. Dus dat zal een beetje meespelen. Maar wat er denk ik vooral ook is, hij moet iets. Hij moet iets anders. Want hij heeft corona niet onder controle. Hij heeft het probleem van inflatie. Daar zit hij heel erg mee. En dan heeft hij dus ook nog het beleidsprobleem. Hij wil allerlei dingen erdoor krijgen. Maar niemand... in ieder geval Republikeinen willen niet met hem samenwerken.
Nee, nooit, hè? Nooit.
Partij. Nee, precies, gewoon nooit. Die zeggen, wij werken jou tegen, dat is wat wij doen. Nou, binnen zijn eigen partij staat ook niet iedereen achter hem. En hij heeft een soort tikkende klok, hoort hij de hele tijd in zijn hoofd. Want in november zijn weer congresverkiezingen. En hij staat nou toch bijna met lege handen. Dus hij staat echt onder druk.
Hij heeft een hervorming van het kiesrecht voorgesteld. Wat heeft hij precies voorgesteld?
Ja, dat is ook wel mooi. Hij kwam met hele mooie woorden. Hij had een hele felle toespraak op een symbolische plek ook. Hè, in eigenlijk de plek waar Martin Luther King begraven is. Daar hield hij die toespraak. Dus dat geeft wel aan wat voor waarde hij zelf hieraan hecht. En zo waren zijn woorden ook vol strijd, echt fel. Maar als je dan kijkt wat die plannen precies zijn, dat blijft best wel een beetje vaag. Er zijn op dit moment 2 plannen die voor het congres liggen. De Freedom to Vote Act en de John Lewis Voting Rights Advancement Act.
Wauw.
Er staan allerlei...
Klinkt wel heerlijk, hè?
Wie is John Lewis? voor je uitlegt wat er in die wetten staat.
Ja, precies. Die naam, daar ben je al weg. Hè. Dat is gelijk helemaal mooi. Ja, John Lewis, dat is echt een burgerrechtenheld. Die man die heeft met Martin Luther King meegestreden. Die is vorig jaar overleden. En als je aan mensen in Washington, maar ook daarbuiten vraagt... noem nou een van de laatste burgerrechtenhelden die er nog waren, John Lewis.
Dus, in Engeland is het een soort warenhuis. Een beetje een bijenkorfachtige winkel.
Dat klopt, ja. Nu je dat zegt, ja.
Maar goed,
hier staat zijn gezicht echt meters groot op muren geschilderd. Zo populair is die man.
En wat doen die 2 wetten met Amerika? Als ze erdoor komen, wat je dus volgens mij al een beetje laat doorschemeren... helemaal niet zo zeker is.
Ja, precies. Ik geef het al een beetje weg. Hè. Ja, nee, het is... daar staan die 2 wetten, daar staan allerlei verschillende dingen in. Ze verschillen wat van elkaar. Maar in grote lijnen komt het er steeds een beetje op hetzelfde neer. We hebben de laatste tijd gezien dat Republikeinen proberen de regels aan te passen. Daar zijn ze ook succesvol in. Die proberen eigenlijk alles zo een beetje te draaien... Zodat alles in hun voordeel uitvalt.
In de Staten, hè?
Ja, precies. Lokaal doen ze dat. Dus dan zorgen ze bijvoorbeeld voor strengere kiesregels. Dan zorgen ze ervoor dat bijvoorbeeld de stemlokalen... maar op bepaalde tijden open zijn.
Stemlokalen alleen maar in Amsterdam-Zuid en niet in de Bijlmer, zoiets.
Bijvoorbeeld, dat is precies een goede inderdaad. En als je dat dan doet alleen tussen 9 en 5... dat alle mensen die echt naar hun werk moeten en niet thuis kunnen werken... niet kunnen komen, dan heb je natuurlijk ineens een heel andere uitslag.
Weet je, zoals hier in Nederland de stemlokalen op de universiteiten en hogescholen gesloten waren bij de afgelopen verkiezingen, waardoor waarschijnlijk jongeren minder konden stemmen.
Oh,
en dat misschien invloed op de uitslag had. Te zaakjes
even. Ja. Okay, maar dit was niet praktijken. Op de dag te raden.
Nee.
Dat, en in Amerika doen ze dat wel heel bewust.
Klopt, ja.
Ja. Nee, maar dat is inderdaad een heel duidelijk voorbeeld kan dat zijn. En hier zeggen ze bijvoorbeeld ook het stemmen per post. Als jij een baan hebt, stel je werkt bij McDonald's... en je moet daar fysiek aanwezig zijn. Dan kan je niet dus tijdens je werktijden even snel een uur... ik zeg even snel, maar soms moet je hier uren in de rij staan... om je stem uit te brengen. Dat lukt
een dag vrij nemen voor de verkiezingen.
Precies, terwijl als je thuis werkt en je bent wat hoger opgeleid, dan kan dat veel makkelijker. Dus je ziet daar echt grote gevolgen. En Biden zegt eigenlijk met alle pogingen die we nu hebben liggen voor het congres, willen wij op wat voor manier dan ook ervoor zorgen dat daar een soort landelijke regels komen om dit eigenlijk tegen te gaan.
Ja, ik lees ook hier in een artikel, even snel, dat de hervormingen ook moeten verhinderen dat uitslagen zo fel kunnen worden betwist, zoals gebeurde toen Biden zelf tot president werd gekozen in 2020. Klopt dat? Is dat daar ook onderdeel van?
Ja, klopt. Nou, dat zit inderdaad gedeeltelijk in een van deze twee wetten. Maar dat heeft te maken met weer een andere wet die zich specifiek op het tellen richt. Mm. En dat is inderdaad heel specifiek wat we de laatste verkiezingen hebben gezien. Dat in verschillende staten de uitslag wordt aangevochten. En dat de Republikeinen nu ook op al die plekken bezig zijn. Juist in die staten waar strijd was. Om te zorgen dat dan het hoofdstemmen tellen, dat een Republikein wordt.
Want de reden dat ik dat vraag of dat aanhouden is, ik kan me wel voorstellen dat op het moment dat je dan dus het kiesrecht gaat hervormen, terwijl dat sentiment eigenlijk nog toch nog relatief heel kort geleden is, hè, dat gewoon een heel deel van het land eigenlijk niet accepteert dat de uitslag geldig was. Dat is echt heel heftig. Dat op het moment dat je dan het kiesrecht zelf gaat hervormen, dat je dan daarmee een onwijze wantrouwen en ook emotie eigenlijk losmaakt in die samenleving die al zo tot op het bot verdeeld is. Is dit tactisch handig, zeg maar? Of waarom doet hij dit nu?
Nou ja, hij doet het heel duidelijk. Juist om wat de Democraten heel duidelijk zeggen is, dit was een soort generale repetitie de laatste verkiezingen. We moeten juist omdat er zoveel wantrouwen is en zoveel onduidelijkheid is, geschept ook, moeten we dit veranderen. Er moet nu duidelijke regels komen. Het moet gewoon eerlijk gaan in hun ogen.
Maar doen de Democraten nu niet misschien precies wat ze de Republikeinen verwijten? Namelijk de regels in hun voordeel draaien?
Ja, dat is natuurlijk het gevoel.
Dat maakt het, dat ligt op gevaarlijk in ieder geval op de loer.
Ja, nee, zeker ook juist omdat alles zo politiek is hier. Dus dat is ook meteen de discussie natuurlijk. Dat is exact wat de Republikeinen zeggen. Van ja, jullie kijken alleen maar naar jullie eigen belangen. Democraten zeggen, en die worden, moet ik wel zeggen, die worden daarbij ook ondersteund door statistieken, hoor. De voorbeelden die wij net noemden over als je bij de McDonald's werkt, dat zijn vaker democraten die dan geraakt worden. Dus dat zie je wel, dat op dit moment door de cijfers de democraten wel ondersteund worden. En ook als het gaat om de laatste verkiezingen natuurlijk, met de rol van Trump, er was duidelijk één partij die dit aanvocht en die voor die verwarring zorgde. En die
die een staatsgreep probeerde te regelen.
Nou, precies. Dus dat zijn de dingen die dan in de praktijk spelen. Maar wat je zegt, Talita, is wel waar. Het is inderdaad enorm verdeeld. Dit land is over alles verdeeld, dus ook hierover. Dus hierover kan je ook niet een normaal gesprek voeren. En dat is denk ik ook een van de redenen dat Biden met die harde taal nu komt. Want dit kan je wel lief zeggen, maar hij heeft het nu een jaar lang lief geprobeerd. Die bruggen proberen te bouwen en dat is dus niet gelukt.
Ga je er maar beter tegen afzetten.
Ja, ik denk wel dat Biden dat zegt. Want hij denkt ook van, joh, die klok tikt, die verkiezingen komen eraan. Ik moet nu ook resultaat hebben. Want anders dan sta ik zelf ook met lege handen.
En de filibuster gaat misschien verdwijnen, hè?
Ja,
ik kende dat woord.
Talita, het ook alweer? Ja. Het is oneindig lang spreken, net zo lang tot de
klinkt vergadering. Klinkt als een soort stofzuiger. Klinkt echt als een soort hypermoderne stofzuiger uit de VS inderdaad.
Filibuster. Duizend watt, ja.
Maar wat is het precies?
Ja, nee, grappig. Het komt van een Nederlands woord, vrij uiteren. Heel ver, lang geleden. Daar komt het uiteindelijk vandaan. En wat Mark inderdaad zegt, dat klopt. Het was oorspronkelijk een regel. Je kon eigenlijk zo lang mogelijk praten. En daarmee dan heel lange toespraken houden. Je kon kinderboeken voorlezen, telefoonboeken om zo een stemming te vertragen.
Dat is letterlijk, die telefoonboeken. Dat is niet zomaar verzonnen. Ja. Dat is echt.
Echt gebeurd.
Dus die staan dan uren daar. Dat is echt een uitputtingsslag. Alleen in de praktijk is de laatste jaren zo dat je dat eigenlijk helemaal niet meer hoeft te doen. Je kan gewoon al dreigen met de filibuster zonder het te doen. Dan is hij eigenlijk ook al geldig. Amerika zit politiek al zo vast op zoveel plekken. Dan kan je wel afvragen, is het dan niet handig om deze regel af te schaffen, zodat er ook weer daadwerkelijk geregeerd kan worden.
Maar daar zijn de Amerikanen helemaal niet aan toe, een regering.
Ja.
Nee. Dat is het verschil met Nederland. Wij hebben er op een jaar op zitten wachten. Jullie hebben hem gewonnen.
Dan zie je ook daar dus weer discussie over. Dat ook democraten zeggen, maar wacht eens eventjes. Wat nou als bijvoorbeeld Trump weer terugkomt? Hebben wij deze regel afgeschaft? Wij zijn misschien straks wel zelf de minderheidspartij weer. En dan hebben wij ook eigenlijk geen invloed meer.
Een keelgraaf van een ander,
Ja, precies. Dus je krijgt hem ook weer terug.
Mooi, dankjewel.
Yo.
positief nieuws. Terwijl we eigenlijk nog in een corona-lockdown zitten, kwam het positieve bericht langs dat er in het afgelopen jaar, dus in 2020, 250.000 ondernemers bijkwamen, terwijl er 133.000 stopten.
Maar serieus, een 250.000 ondernemers
ja,
die gestart
en dat
zijn
zou je dus
in het
niet
diepst
verwachten.
Van de coronacrisis.
Ja, precies, terwijl we in een zware coronacrisis zitten. En ik ben heel erg benieuwd en heel erg nieuwsgierig. Wat zijn dat voor ondernemers? Wie gaat er in deze tijd ondernemen? En mogen we inderdaad zo optimistisch zijn over dit getal? En daarvoor praten we met Joris Knobe, hoogleraar bedrijfseconomie aan de Radboud Universiteit. Hartelijk welkom.
Dankjewel.
Ja, mogen we blij zijn? Ja, precies. Wie zijn die mensen?
Wie zijn die mensen die besluiten die dat het een goed idee is om nu een onderneming te beginnen?
Wie zijn die mensen? Ja, dat is eigenlijk een hele gemêleerde groep. En het is eerst goed om te beseffen dat van ondernemerschap of van mensen die een onderneming beginnen, hebben we vaak een heel rooskleurig beeld. Hè? Van dat zijn de nieuwe Elon Musks die allemaal enorme grote en ook groeiende bedrijven willen opzetten. Maar een vrij groot deel daarvan zijn ook mensen die dat eigenlijk meer uit noodzaak doen. Je zag in verschillende fasen van de coronacrisis zag je ook wel verschillende groepen die omdat hun normale activiteiten onmogelijk waren of hun bedrijven waren gesloten, zich als ZZP'er registreerden en op die manier toch nog probeerden wat te doen. Dus dat zagen we in golven terug, bijvoorbeeld eerst veel in de cultuursector, waar veel mensen begonnen als ZZP'er daar maar muziekles te geven of dingen te doen, omdat theaters zo gesloten waren. Ja. In de horeca hebben we een enorme golf gezien aan starters van de deliverybedrijven, die dus voedsel aan huis bezorgen. Vaak ook wel gevestigde restaurants die dat gingen doen, hè, die dus omdat het restaurant dicht was maar eten gingen bezorgen.
Maar die richten daar dan een nieuwe entiteit wel voor op, zodat het wel nieuwe ondernemingen zijn. Want dat vroeg ik me inderdaad af.
Dat ja, telt soms. Op. En heel veel bezorgers die dat op eigen titel als ZZP'er gaan doen. Hè. Dat is typisch van die platformactiviteiten waar iedereen zich als eigen ondernemer zeg maar registreert. Dus zo zie je dat er de loop der maanden eigenlijk in die coronacrisis verschillende golven ondernemers zijn gekomen. En de laatste maanden zie je ineens een grote opkomst aan ondernemers in, ja, noem het de maatschappelijke dienstverlening. Dus de zorg in de brede zin. Kinderopvang, dienstverlening voor ouderen, gehandicapten. Daar zit de laatste maand echt die piek in.
Oh, is dat vanwege corona?
Niet specifiek. Het is natuurlijk wel een tak van sport waar, nou, met de nieuwe informatie die doorkomt vanuit Den Haag en welke kant het kabinet op wil, wel ook kansen lijken te liggen. Dus de kinderopvang, ja, als het kabinet zegt kinderopvang moet gratis en breed beschikbaar komen.
Ja, dat zijn mensen die het nieuws goed volgen. Die lezen slim, dat, ze ja. horen dat, ze denken dan
kansen, ja.
Snel reageren.
Mijn bedrijf.
Ja. Maar hoeveel procent zeg maar zijn die ZZP'ers van die 250.000 nieuwe ondernemers in 2020?
Dat zijn het leeuwendeel daarvan zijn ZZP'ers. Dus we hebben in Nederland meer dan 2 miljoen bedrijven. Bijna 2,2 miljoen inmiddels. En daarvan zijn 1,2 miljoen ongeveer ZZP'ers. Dus dat is echt het overgrote deel.
Ja.
En dat geldt ook voor de nieuwe starters. Ja, dat is natuurlijk ook heel makkelijk om op die manier een bedrijfje te starten. Dus het precieze percentage weet ik niet. Dus het wordt ook niet zo bekendgemaakt. Maar het zal meer dan de helft zijn.
Ja, want u begon over van, nou, heel vaak hebben we het rooskleurige beeld dat nieuwe ondernemers, nieuwe Elon Musk zijn. Maar ik ben toch wel benieuwd. Ik zou er toch wel eentje willen horen. Heeft u zeg maar bepaalde innovaties gezien?
Ja, je ziet natuurlijk wel allerlei bedrijven die bijvoorbeeld of iets nieuws zijn begonnen of hun standaard activiteiten erg hebben omgebogen. Hè? Omdat ze dachten, nou, in deze fase van de coronacrisis kunnen we ons traditionele verdienmodel eigenlijk niet meer gebruiken. Laten we iets anders verzinnen. En je zag dat zowel bij kleine als grote bedrijven, dus de alcoholfabrikanten die ineens handalcohol gingen maken. Maar ik ken ook een bedrijf dat maakte whiteboards voor kantoren in allerlei mooie vormen en maten. En die konden die niet meer verkopen, want kantoren gingen dicht. En die hebben zich toegelegd op het maken van die spatschermen die je nu overal ziet hangen. Om kassières zo af te schermen. Dus je ziet dat soort mooie inspringen op kansen. Zowel bij gevestigde bedrijven als bij nieuwe starters.
En waar zie je nou de meeste mensen stoppen? Ik kan het denk ik wel een beetje raden, maar misschien zit ik ook wel naast. Nou ja, ik denk dan in de horeca dat veel ondernemers stoppen.
Oh ja.
Bijvoorbeeld of in het toerisme of in de inderdaad kunst- en cultuursector, festivalsector. Klopt dat daar de meeste ondernemers stoppen?
Dat valt toch wel mee. En dat zien we eigenlijk al de hele coronacrisis, dat het aantal faillissementen, dus bedrijven die echt gedwongen worden te stoppen door faillissement, dat is eigenlijk extreem laag. Waarschijnlijk veroorzaakt door de steunmaatregelen die er zijn. Dus de overheid die de bedrijven eigenlijk overeind houdt. En ook het aantal stoppers is eigenlijk al heel lang vrij laag. Want de meeste van die ondernemers toch proberen het uit te zingen. Hè? Met de steun die ze krijgen, het verder interen op reserves. Misschien nemen van extra lening om toch die tijd door te komen. Dus juist in die sectoren zie je niet heel veel ondernemers die echt het bijltje erbij neer hebben gegooid. Dat zie je meer in sectoren waar de onzekerheid eigenlijk al lange tijd hoog is. Zoals de laatste maanden bijvoorbeeld in de agrarische sector. En waar natuurlijk ook veel onzekerheid is met betrekking tot stikstofregels. En daar zie je gewoon dat ondernemers geen opvolgers meer kunnen vinden.
Dus je wordt dus nog eerder genekt door de klimaatcrisis dan door de coronacrisis als ondernemer in Nederland. Dat is ook wel erg.
Ja, dat is wel ook wel verrassend trouwens aan veel economen, hoor. Want veel mensen hadden echt wel een golf aan faillissementen op dit moment verwacht. Maar eigenlijk heeft aan de ene kant heeft de overheid dat toch heel effectief gedaan. Die steunmaatregelen
ingezet. Dat is wel echt goed gegaan als je iets. Want we zijn vaak heel negatief over de afgelopen 2 jaar. Maar als er iets wel heel goed is gegaan, dan is het dat overeind houden toch van het bedrijfsleven geweest met toch die ruimhartige steunpakketten.
Ja.
Bedankt, duidelijk.
Jos Knoper.
Graag gedaan.
Dank u wel. We komen aan het einde. We gaan nog even zeggen dat je ons kan volgen op Twitter, @denieuwsdag.
Op Instagram. Voor leuke behind the scenes. Ik heb net alweer een filmpje gemaakt.
Oh ja,
en op mijn eigen Instagram kanaal, @litemuse.
Ja, en via het kanaal van BNR. En je kan mailen denieuwsdag@bnr.nl. Tot morgen.
Niet tot morgen.
Nee, tot morgen. Je bent nog
helaas, ik ga je missen.
Ik zei het nog. Ik moet een dienstmededeling aan het eind doen.
Precies.
Want normaal gesproken, als je luisterde naar Nieuwsroom, dan hoorde je op vrijdag ook Nieuwsroom Den Haag. En waar we eerst Nieuwsroom, de podcast neerzetten, daar vind je nu de Nieuwsdag. Maar Nieuwsroom Den Haag hebben we niet mee verhuisd. Dus daarvoor moet je nou echt even los nog abonneren. Eerst kreeg je het er gratis bij en nu is het een aparte podcast. Verder krijg je gewoon dezelfde podcast. Dat maakt het verschil niet. Maar dat moet je dus even doen als je morgen wil luisteren. Als je je podcast hebt nu erbij, zoek je daarin Nieuwsroom Den Haag. Dan zeggen, dan horen
we nog een dag langer naar Mark luisteren.
Ja, dan horen wij elkaar morgen wel. En Talita hoor je maandag weer.
Vanaf maandag. Tot maandag.
Tot dan.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.